zullen we met elkaar het Bijbelgedeelte lezen. Dat is uit Lucas 19. Lucas 19, vers 28. Vers 28, nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde, toen hij dicht bij Betfage en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt. Als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden, de Heere heeft het nodig. Zij brachten het vervolgens naar Jezus en nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u, dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor onze ogen, voor uw ogen. Want er zullen dagelijks over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen uitwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip waarop u naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.
Dan gaan we dus nu echt beginnen aan het hoofdstuk wat u mogelijk al gelezen heeft. Lucas hoofdstuk 19 vanaf vers 28. En het is duidelijk, dat hoofdstuk, daar staat centraal de intocht van de Heer Jezus in zijn stad Jeruzalem. En daarover gaan we een paar gedachten met elkaar delen en we gaan Gods woord daarover opslaan. Het is een geschiedenis die in alle vier de evangeliën vermeld staat. Dat betekent dus dat God het zo belangrijk vond dat we dit onderwerp ter kennis konden nemen, dat het zowel in het Matteüs, Marcus, Lucas, maar ook in het Johannes-evangelie vermeld wordt. Maar met name in Lucas gaat het heel sterk ook over de stad Jeruzalem. Eigenlijk als je het hoofdstuk doorleest, komt steeds weer in alles de stad ter sprake. De stad die hij intrekt, de stad die hij benadert, de stad die hij weer uitgaat. En hij weent over deze stad. Zijn stad. Hij geeft er onderwijs in de tempel. Drijft de kooplieden uit de tempel. De handelaars uit de tempel. Ik zeg, het was een ouderwetse marktplaats.nl. Dat werd gewoon uit de tempel verwijderd. En hij verlaat de stad ook weer. Om de nacht door te brengen in de schaduw van de Olijfberg, om daar te verblijven. buiten de stad. Lucas 21 spreekt dat. Lucas 21 vers 37. Overdag nu gaf hij onderwijs in de tempel, maar 's nachts ging hij de stad uit en overnachtte op de berg Olijfberg. De oude stad. De Olijfberg. Ik heb al begrepen, er zijn een aantal mensen in Jeruzalem geweest. En ongetwijfeld weet u, in die oude stad heeft u daar in dat café-restaurant gezeten. Met het zicht op de Olijfberg. En ongetwijfeld is door u heen gegaan. Er zal een tijd komen dat die Olijfberg zal splijten. Van oost naar west en van noord naar zuid. Als Christus weer komt met zijn gemeente, zal hij splijten. Ook in dit evangelie spreekt de Heer duidelijk over de eeuwenlange voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem. Als je leest de laatste reden over de laatste dingen in Lucas 21, dan wordt het heel duidelijk omschreven. De Heer wijst daarop in dat gedeelte over de laatste dingen. Jeruzalem is ook de stad waar hij het laatste paascha gegeten heeft. De stad waar hij uitgeleid werd om het volmaakte offer te brengen. Als het volmaakte lam bracht hij het offer en hij werd gekruisigd. Trouwens een wijze van ter dood brengen die bij het Jodendom niet bekend was. Bij de Joden werd gestenigd. Denk maar even aan Stefanus later. Maar de Romeinen hebben in feite de kruisiging ingevoerd. Maar Jeruzalem is ook de stad waar hij na zijn opstanding aan zijn discipelen verscheen en waar hij ze verzamelde. Ook de Emmausgangers vanuit Jeruzalem trokken ze naar huis en de Heer voegde zich bij hen. En Lucas schrijft in dat tweede boek wat hij geschreven heeft, het boek Handelingen, in het eerste hoofdstuk, dat ze moesten in Jeruzalem blijven. De stad des Heren. En als de Heilige Geest over hen zou komen, zouden ze zijn getuigen zijn over de hele aarde, beginnend in Jeruzalem. En daarna Judea, Samaria, het uiterste der aarde. Maar voordat we op dit gedeelte verder ingaan, wil ik u eigenlijk wijzen in een gedachte, misschien, ik hoop dat u mij kunt volgen daarin, dat er in feite Lucas twee intochten beschrijft. Hij beschrijft de intocht, de eerste intocht, zoals die vanavond gelezen is. En voor die eerste intocht in Jeruzalem stuurt hij twee discipelen uit om een ezel of een ezelin te halen. Maar twee hoofdstukken verder stuurt de Heer in hoofdstuk 22 opnieuw twee discipelen uit. Om een bovenkamer te zoeken waar ze het laatste paascha gaan gebruiken. En ze vonden het zoals hij het gezegd had. Zoals ook bij de eerste intocht, zoals ik dat noem, ook de discipelen de ezelin vonden. En dat ze het los konden maken en dat ze hem mee konden nemen. Ze merken dat bij die eerste intocht uit Lucas 19 wisten de discipelen precies wat er ging gebeuren. Dat hij zou verworpen worden en dat hij gekruisigd zou worden. In de belijdenis van Petrus, die vlak daarvoor genoemd wordt, is het duidelijk en is er geen twijfel dat de Heer Jezus de Zoon van de Almachtige God is. Zelfs de blinde Bartimeus, die in hoofdstuk daarvoor beschreven staat die situatie, roept: Jezus, Zoon van David. En dat wijst op de Heer Jezus als de Zoon van David, de komende koning. En tijdens het lijdensproces was door de Heer aan de discipelen voorzegd. Als u Lucas 19 open hebt liggen, dan staat precies in hoofdstuk 18 het gedeelte vanaf vers 31. Daar staat in mijn vertaling, ik heb de NBG-vertaling, hij nam de 12 terzijde en sprak tot hen. Wat de Heer dus ging vertellen, vertelde hij alleen aan zijn 12 discipelen. Dat was nog in de beslotenheid. En daar vertelde hij dat ze zullen opgaan naar Jeruzalem en dat er gaat gebeuren al wat door de profeten geschreven is. Dus alles wat aan de Heer gebeurd is, is beschreven door de profeten in het Oude Testament. Vandaar dat de Tenach, het Oude Testament, zo belangrijk is, want het is de basis om het Nieuwe Testament, de realisering van de profetieën, te zien en te begrijpen. Want hij zegt de Heer tegen zijn discipelen, want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaard en bespuwd worden. En ze zullen hem geeselen en doden en ten derde dagen zal hij opstaan. Maar daar staat er, maar zij begrepen niets van deze dingen. Want de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Zij begrepen niet, ze waren als het ware verblind. Om datgene wat de Heer vertelde wat zou gaan gebeuren, om dat tot zich te nemen. Om dat te accepteren. Want dat de Heer moest lijden, had de profeet Jesaja, hoofdstuk 53, al uitvoerig beschreven. Dus een kenner van het Oude Testament, een kenner van het Tenach, had kunnen weten dat het hier om een persoon gaat. In Jesaja 53. Nou goed, die eerste intocht was openbaar. Er was heel veel belangstelling voor die intocht van Jezus op de ezel de stad in. Hij toonde zich aan publiek als de verwachte koning, de zoon van David. En in de geschriften werd hij ook zo aangekondigd. En gedurende zijn tijd, de 3 jaar dat hij in Israël werkzaam was, kon men ook zien dat hij de Messias was. Lammen zullen gaan lopen. Blinden zullen gaan zien. Doden zullen opgewekt worden. Lazarus was kort daarvoor opgewekt. Het Joodse volk kon dus zien dat dit wel de Messias moest zijn. Dat kon haast niet anders. Met alle tekenen die hij deed, die bij het koningschap hoorden. En wat voorzegd was in Zecharia 9, vers 9. Zie, uw koning komt tot u, is rechtvaardig en nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Deze profetie van Jesaja is dus ruim 2000 jaar geleden vervuld, is werkelijkheid geworden. Maar deze koning, zoals aangekondigd, werd ook publiekelijk in alle openheid verworpen. Na het uitbundige Hosanna klonk het monotoon weg met hem. Maar daarmee is niet zijn koningschap van de baan. Zijn koningschap zal, zoals voorzegd, bij zijn wederkomst worden opgerucht. Dat is die eerste intocht, Lucas 19. Maar die tweede intocht in Lucas 22, dus het moment dat de Heer Jezus 2 discipelen naar Jeruzalem stuurt om een ruimte voor het Pascha te zoeken. Die tweede intocht was mogelijk geheim, was in alle stilte. En hij was in die opperzaal alleen met zijn discipelen om dat laatste Pascha te eten. Dat Pascha was een instelling van God. Het was om te herdenken dat God hen op een bijzondere wijze verlost heeft uit Egypte. Pascha, het vieren van Pascha, was en is nog steeds verbonden met de historische instelling wat God gaf na de bevrijding of voor de bevrijding uit Egypte. En dat is uiteindelijk volbracht en vervuld in Christus lijden op Golgotha. Toen hij sprak, het is volbracht. Bij de eerste intocht eiste hij de rol op van Sions koning. En bij de tweede volbracht hij de rol van het ware, volmaakte paaslam. Zoals Paulus 1 Korinthe 5 vers 7 zegt, want ook ons paaslam, ons Pesach, staat er, is geslacht. Christus. Dus in de geschiedenis van Israël ging het paascha al eeuwen vooraf aan het koningschap. Eerst de paascha werd gevierd de 14e van de maand Nissan. Is door God ingesteld, Exodus 12. En daarbij werd het volk uitgeleid uit Egypte. Maar het heeft nog eeuwen geduurd voordat het koningschap van Israël kwam. Voordat de eerste koning van Israël, koning Saul en later koning David, te waren. De zoon van David, Jezus Christus, duurde nog eeuwen na het paascha. Dan zou de koning, zou hij koning zijn. Dus het lijden en het offer van Christus was dus niet iets dat op het laatste moment werd ingelast. Nee, het lijden van Christus is de grondslag, is het fundament waarop het nieuwe koninkrijk wordt opgericht. Een koninkrijk dat pas zichtbaar zal worden bij zijn wederkomst. En dan zal hij niet komen rijdend op een ezel, maar dan zal hij rijdend op een wit paard vanuit de hemel komen. En het nieuwe verbond, wat de Heere sloot met Israël, werd bezegeld in de beslotenheid van die bovenkamer. Hij zegt het toch? Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat er voor u uitgegoten wordt. Het nieuwe verbond is in die bovenkamer bezegeld, wat al voorzegd was door Jeremia. Zullen we even kijken wat Jeremia daarvan schrijft. Jeremia 31. Jeremia 31. Vers 31. Daar schrijft de profeet: zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden. Nee, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat eerste verbond wat de Heere God sloot met Israël op de Sinaï, waarbij het volk en masse gezegd had: dat zullen wij doen. Wij zullen ons houden aan het verbond wat u gegeven hebt. Aan de regels die u ons gegeven hebt, daar zullen wij ons houden. Maar het volk week af. En ze hebben God de rug toegekeerd. En God sluit dus een nieuw verbond met het volk van Israël, een verbond wat niet meer op stenen tafels geschreven staat, zoals het boek Ezechiël zegt, maar geschreven wordt op het hart van het vlees. En dan zal Israël hem erkennen. Dan zal dat verbond uitwerking hebben. Maar daarvoor moest het volmaakte lam eerst geslacht worden en het paascha gevierd worden, waarbij hij het lam is. Nieuwe verbond. Betekenis van zijn bloed werd daar zichtbaar. in die bovenkamer. En juist door zijn bloed, wat hij stortte op het kruis van Golgotha, werd dat verbond bekrachtigd. En eigenlijk bevestigd dat er een koninkrijk zou komen waar hij koning van is. Ja, ik weet het. De wereld kijkt mogelijk met Paas of Goede Vrijdag alleen nog een beetje sceptisch naar het lijden, het bloed en de dood. En men wil vooral voorbij gaan aan de opstanding. Met Paas worden er nieuwe auto's bekeken, worden eieren gekookt, wat er ook gebeurt. Maar geen opstanding. Waarom niet? Waarom wil de wereld geen opstanding? Omdat als je de opstanding gelooft, je ook moet geloven dat er een dood geweest is. En als je een dood geweest is, moet er ook iemand geweest zijn die aan dat kruis gehangen heeft. En daarom wil men geen opstanding. Maar goed, het gedeelte wat vanavond gelezen is, begint mij toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor naar Jeruzalem. In de context van het schriftgedeelte, zowel in Lucas als in de andere evangelie, dan kun je concluderen dat het volk grote gebeurtenissen gezien heeft. Bij Matthäus gaat het vooraf met een genezing van twee blinden. Bij Marcus gaat de genezing van Bartimeus op en bij Johannes evangelie de opwekking van Lazarus. Wat ik zei, zaken die met de openbaring van de koning midden in hun volk verbonden waren. Vandaar ook dat de discipelen, maar ook veel van de volgelingen van de Heer Jezus, dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Dat was het verwachtingspatroon van de discipelen en de schare die hem volgden. Het volk was het ware zijn messiaanse macht gevolgd. Voor Israël demonstreerde hij dat hij de Messias was. Maar men ging volledig voorbij aan wat de profeten over zijn lijden en sterven gezegd had. Het koninkrijk werd getoond, werd gehoord en uiteindelijk verworpen. Zoals Johannes dat schrijft in Johannes 1. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is precies wat er vandaag nog steeds met het Joodse volk gebeurt. De zijnen hebben hem nog steeds niet aangenomen. Omdat ze hem nog steeds niet willen zien als de lijdende knecht. Hem alleen maar zien als de komende koning. En dit gedeelte is best een belangrijk gedeelte. Want ze komen in Betfage. En dat die naam betekent het huis van de onrijpe vijgen. En de vijg is vaak een beeld, en de vijgenboom een beeld van Israël. En het is opmerkelijk dat het een van de plaatsen is waar de Heer eerst langs gaat. En de tweede plaats is Betanië, het huis van droefenis. De plaats waar de Heer na zijn intocht zich terugtrok. En beide plaatsen liggen vlak bij de Olijfberg. En van daaruit zendt hij dan zijn twee discipelen naar het nabijgelegen dorp om een ezelsveulen te halen. En als de eigenaar vraagt waarom maakt gij het los, is het antwoord heel eenvoudig. De Heere heeft het nodig. Javé heeft het nodig. En opnieuw bewijst hierin de Heer zijn almacht. Heel de schepping is hem onderdanig. Denk maar aan de geschiedenis met het hoofdgeld wat betaald moet worden. En dat Petrus de vraag van waar moet dat geld vandaan komen. En dat de Heer zegt werp je hengel uit. En de eerste vis die je vangt zal een zilverstuk in zijn bek hebben. Hij is de almacht. Zoals Psalm 50 vers 10 zegt. Mij behoort al het gedierte van het woud. Het gevogelte der bergen. Alles wat zich roert op het veld staat ter mijne beschikking. Dat was door Asaf in de Psalm 50 al voor zegt. En hier zien we bij de intocht dat het echt zo is. Dat het woord zich vervult. En op grond van dat woord, de Heer heeft het nodig, geven de eigenaar het ezelsveulen mee. Er staat niet dat er eerst heftig gediscussieerd werd. Er staat niet dat er vergaderd werd. Nee, het veulen werd meegegeven omdat hij het nodig heeft. Hoe is dat met ons? Als de Heer iets van ons vraagt om af te staan. Als de Heer van ons vraagt om iets los te maken, zoals dat ezelsveulen losgemaakt werd. Gaan we dan eerst in gesprek met broeders en zusters? Gaan we een discussie aan? Of geven we het hem? Laat het echt los. Je moet denken aan die geschiedenis van, als voorbeeld noem ik even een zuster. Het had ook een broeder kunnen zijn. Maar zuster Tini noem ik hem maar eventjes. Ik hoop niet dat iemand hier Tini heet, maar we gaan even uit van zuster Tini. Ze had een prachtige mooie staartklok. En ze kreeg op haar hart om dat te schenken, de waarde daarvan, aan de zendelingen. En zat er eigenlijk een beetje dwars. Want het was toch wel een hele mooie klok. En wat deed deze zuster? Die ging naar broeder oudste en die zei, wilt u met me bidden? Want ik heb er zo'n last van. Ik wil het wel een beetje, maar dat ding dat bindt me gewoon. Wat die broeder oudste heel praktisch zei, bel een opkoper, verkoop en je bent klaar. Maar voelt u, die spanning, die strijd, kan best in ons persoonlijk leven voor ons voordoen. Loslaten. En het aan hem geven. Ook als het misschien het liefste is wat je hebt. Zoals Abraham zijn zoon Isaac moest loslaten. Omdat de Heer het vroeg. Hetzelfde is hier. De eigenaars geven ezelsveulen mee. Omdat hij het nodig had. En als dan het veulen bij de Heer brengen, werpen ze hun klederen en helpen hem erop. En terwijl ze op weg zijn naar de stad, werden de klederen op de weg uitgespreid. En er is inmiddels een grote menigte die ze volgt. Maar rijdend op een ezel is nu niet direct het symbool van een grote overwinnaar. Van een komende koning. Het is eerder het beeld van nederigheid. Alhoewel het in Israël wel gewoon was dat aanvoerders en wetgevers reden op blanke ezelinnen. Richter 5 in de lofzang van Deborah vind je dat terug. Maar voor de Romeinse soldaten die hele manifestatie gezien hebben, al van buiten de stad toen ze vanaf de Olijfberg de stad naderden, zullen daarin geen overwinnaar gezien hebben. Geen enkele Romeinse soldaat verwacht dat een overwinnaar op een ezel kon binnenrijden. En ze zagen ook helemaal geen gevaar in deze intocht. Met de wereld is het precies zo. Want de wereld vindt het kruis van Christus een dwaasheid, zegt Paulus. Dat is dezelfde dwaasheid die ook die Romeinse soldaten hadden toen die tocht vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnentrok. En velen gingen hem tegemoet en naar oosterse gewoonte legden ze kleding en reisdekens voor hem op de grond, voor zijn voeten, en met palmtakken wuiven ze en ze riepen hem Hosanna. Hosanna betekent heil, red nu. Het gebruik van palmtakken wordt bij de Joden ook wel gebruikt bij het Tovuttenfeest. En dat is weer profetisch. Het Loofhuttenfeest, een beeld van het duizendjarig rijk. Als Christus regeert. En dan zullen de volken de slip van een Judese man vastgrijpen. Wij zullen met u meegaan. Want we hebben gehoord dat Javé met u is. En toen ze dichter bij de stad kwamen, begon de hele menigte discipelen vol blijdschap God Javé te prijzen. Je vraagt je waarom. Wat is de reden geweest dat het hele volk die meeliep, hem begon te loven en te prijzen? Ik denk dat het om alle wonderen die zij gezien hadden, die zij gehoord hadden, dat dat de reden is dat men meeliep. Men wilde die nieuwe koning, wilden ze eigenlijk wel zien. En ze wilden die intocht in Jeruzalem meemaken. Maar dat is ook geprofeteerd. Ga met mij naar het boek Zacharia. Ik had het net genoemd, Zacharia hoofdstuk 9. Zacharia hoofdstuk 9. Daar schrijft de profeet het volgende. Jubel luide, gij dochter van Sion, juicht gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Zacharia heeft al geprofeteerd dat het volk van Sion, Jeruzalem, hem zou verwelkomen met gejuich. En dan staat er dus heel duidelijk, zie uw koning komt, hij is rechtvaardig en zegevierend. Als je nou een goede historicus zou hebben, dan zou je deze woorden van de profetie in alle evangeliën opgenomen hebben. Maar dat is niet zo. Het is door de Heilige Geest ingegeven dat Matthäus, als hij over de intocht van de Heer Jezus schrijft, Matthäus 24 staat dat, vers 4, bij deze aanhaling de woorden zegevierend en rechtvaardig weglaat. Dat staat niet in het Matthäus evangelie, terwijl hij wel Zacharia aanhaalt. Maar dat laat hij weg, waarom? Omdat deze woorden, zegevierend en rechtvaardig, op dat ogenblik in Jeruzalem niet in vervulling traden. Want de leiders en het volk van Jeruzalem weigerden de koning. Ondanks het feit dat de Joodse rabbi, Rabbi Rash, zijn commentaar op deze tekst geeft, het is onmogelijk dat op iemand anders toe te passen dan op de koning Messias. Hij zal inderdaad nog eens terugkomen. In Jeruzalem. Maar dan, zoals gezegd, strijdend op een wit paard. En hij zal op de Olijfberg staan met de gemeente. Gemeente wat het lichaam van Christus is. Een gemeente die bestaat uit Joden en heidenen. Christus zal terugkomen. Maar met Zacharia hebben we hier te maken met wat ze noemen een breuk. Profetie. Want als u dat nog open heeft liggen, dan zult u zien dat in vers 10 staat er dan, dan zal ik de wagens uit Ephraim en de paarden uit Jeruzalem teniet doen, ook de strijdboog wordt teniet gedaan, en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de rivier tot het einde der aarde. Daar heb je 1000 jaren vrederijk. Dus je hebt eerst in vers 9 de situatie zoals dat ruim 2000 jaar geleden in Jeruzalem plaatsvond. En in vers 10 zie je de toekomst. Die als het ware in één gevlochten door de profeet Zacharia uitgesproken zijn. En zo'nzelfde structuur ga je ook vinden net voor Jesaja 53. Het boek, het hoofdstuk waar heel veel Joodse mensen een probleem mee hebben. Omdat ze dat niet eigenlijk kunnen vatten. En ze dat vertalen van ja, je moet daar lezen, het volk van Israël. Nee, want als je naar Jesaja hoofdstuk 52 gaat. En misschien is het mooi om dat eens te doen met elkaar. Jesaja hoofdstuk 52... En dan vers 13, 13, 14 en 15. Daar zie je de drie delen. Eerst, zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Dat is de positie van de knecht des Heren. Jezus Christus. De volmaakte knecht. Dan zie je in vers 14, zoals velen zich over u ontzet hebben, zo misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als die de mensenkinderen in hun gestalte. Dan heb je het lijden van Christus. De eerste komt van de Heer Jezus. En dan in vers 15, zo zal bij vele volken doen opspringen om hem hun koningen verstommen, want wat het niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Dan heb je het komend koninkrijk. Dan heb je dus in drie versen, heb je de positie van de Zoon van God, eerste komst in het lijden, wat dan in Jesaja 53 uitgewerkt wordt, en het derde vers, vanaf vers 15, de toekomst dat hij als koning zal komen. Onderweg naar Jeruzalem werd gezongen, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. En er staat in het Lucas evangelie, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En daar wordt Psalm 118 aangehaald. Een bedevaartspsalm, gezongen als pelgrims de stad naderen. Opvallend dat in Psalm 118 het woordje de koning niet voorkomt. Maar wel in het verslag wat Lucas geeft. Hij die komt, staat er dan in de naam des Heren, Psalm 118. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar er staat niet, gezegend is hij die komt, de koning, in de naam des Heren. En het is waarschijnlijk in het enthousiasme en in de diepe overtuiging dat het volk dacht dat hij inderdaad de komende koning is, toegevoegd. Misschien onder leiding van de enthousiaste Petrus. Maar bij de geboorte van de Messias zeiden de engelen, ere in de hoge en vrede op aarde. En wat wordt hier gezegd? Gezegend hij die komt in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Bij zijn geboorte vrede op aarde en bij zijn intocht vrede in de hemel. Bij die vrede op aarde wijst dat op Gods plan, Gods weg hier op aarde door zijn Zoon Jezus Christus. De verlossing in en door hem. En wat er bij de intocht in Jeruzalem gezongen werd, vrede in de hemel, wijst op de vervulling van het volledige plan van God, opdat God alles in allen zal zijn, zoals 1 Korinthe 15 dat zegt. Dus duidelijk een verschil tussen datgene wat geproclameerd is toen hij geboren werd, toen hij aan zijn werk begon hier op aarde, en toen hij zijn intocht deed in Jeruzalem als komende koning. En toen hij bij de stad gekomen was, weende hij over de stad, werd gelezen. Opnieuw zien we in het Lucas-evangelie die relatie tussen de Heer en zijn stad. Bij het graf van Lazarus was het een zwijgend wenen. Het woord wat daar staat is een ingehouden verdriet. Maar hier bij de intocht, dat woord wat genoemd wordt, betekent het luid klagend wenen, het hart verscheurend, vanuit een diepe ontroering over de stad en over het volk. Want hij wist wat hem te wachten stond op die heuvel, daar ginds. En hij zag de schaduwen van het kruis voor zich. Maar ook zag hij dat zonder God, een volk zonder zijn Javé, de muren van de stad onvoldoende zouden zijn om haar te beschermen voor het gericht dat komen zou. Als de stad haar redder verwierp, zouden haar muren gevangenissen worden, waar haar vijanden haar zouden opsluiten en afslachten. Haar ondergang was onvermijdelijk. En we zien dat het gebeurd is. In het jaar 70 na Christus is door Titus de stad totaal verwoest. Zelfs zo verwoest dat de tempel steen voor steen is afgebroken. En dat zegt de Heer ook voor die tijd. Waarom? Omdat in de tempel veel gouden zaken aanwezig waren. En door het verbranden en de brand die gewoed heeft, was dat goud gaan smelten en als het ware in de muren, in de voegen van de muur van de tempel gelopen. En het is echt zo geweest dat die tempel steen voor steen afgebroken is om het goud wat daartussenin gevloeid was weg te halen en mee te kunnen nemen. Een letterlijke vervulling van het woord van de Heer toen hij dit aangekondigd heeft. En toen de Heer de stad binnenging, kwam er de stad in rep en roer. De stad was in beroering als bij een aardbeving. De hele wereld loopt hem na, werd er gezegd. En toen kwam de vraag, wie is dit? En dan staat er dat men antwoordt, dit is de profeet Jezus van Nazareth in Galilea. Daar werd niet meer geantwoord. Zie hij die komt, de koning. Hij werd de profeet. Daarmee zien we ook dat beide leidslieden, Farizeeën, Sadduceeën, maar ook deel van het volk, de afwijzing was dat hij koning zou zijn over hun. Ze hadden geprobeerd hem te stenigen, te doden. En nu moesten de Farizeeën toezien dat deze Jezus als een vorst binnengehaald werd. De hele wereld loopt hem na. En de Farizeeën wezen de Heer erop dat zij de aanspraak die gemaakt werd niet konden goedkeuren. En dan zegt de Heer, als zij zouden zwijgen, als het volk zou zwijgen, dan zouden zelfs de stenen roepen, de stenen zouden proclameren dat hij de Messias is. En het werd nu openbaar gemaakt. In de voorafgaande periode heeft de Heer tegen zijn discipelen altijd gezegd dat men moest zwijgen over het feit dat hij de komende en beloofde koning is. En daarom was hij gekomen om als Sions koning de stad binnen te trekken en het volk te redden. Jeruzalem en het volk had hem nodig. Maar de leidslieden hebben de uitverkorenen verworpen. En ik moet u eerlijk zeggen, tijdens mijn voorbereiding, ik ben nu bij vers 42... vind ik een bijzonder aangrijpend gedeelte. Vers 42, dat dan staat dat gij op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Daar spreekt de Heer Jezus heel duidelijk Israël aan, leidslieden en volk, dat nu tot uw vrede dient. Het verlangen van de Heer, het verlangen van de Almachtige, het verlangen van de Eeuwige, is vrede voor de stad en het volk. Zoals Jeremia 39 zo heel duidelijk zegt. Jeremia 29 vers 11. De gedachten die ik over u koester, zijn gedachten van vrede en niet van strijd. En hij kwam uiteindelijk als de vredevorst. Jesaja 9. Ook Psalm 122 spreekt ervan. Dat hij zou komen als de koning der koning. Dat hij zou komen als vredevorst. En dan volgt in die versen in Lucas de aankondiging van de verdrukking waar het volk doorheen moet gaan. En inderdaad, het jaar 70 was daar een beeld van. Maar ik vraag me af, die verwoesting en die verdrukking hebben we nog vele keren zien gebeuren op de meest afgrijzelijke manieren. En eigenlijk is dat tot de dag van vandaag. Waar de omliggende landen het hun taak vinden om Israël uit te roeien en in de Middellandse Zee te drijven. Als u gelegenheid heeft, moet u in de komende dagen eens op uw gemak Psalm 83 lezen. Daar staat letterlijk dat de volken verzamelen zich. Waarom? Om het volk aus zu radieren. Dat is eigenlijk het woord wat je moet gebruiken. Weg ermee. Dat is wat de omliggende volken in Psalm 83 zo duidelijk zeggen. En dat zien we vandaag aan de dag gebeuren. Want er is opnieuw een ongelooflijke opkomst van het antisemitisme. Frankrijk, Polen. Maar ik ben geschrokken in het nieuws toen ik zag dat aanhangers van, ik ben helemaal geen voetballer hoor, maar dat aanhangers van ADO in Amsterdam met een spuitbus hakenkruisen op de diverse gebouwen hebben gespoten. Gebeurt hier in Nederland. Die mensen laten een waarschuwing voor ons zijn. Dat gij op deze dag verstaat wat tot uw vrede dient. En omdat gij de tijd niet opgemerkt hebt dat de Heere naar u omzag. De tijd die God nog geeft tot dit moment. Ook voor het Joodse volk. Maar voor een ieder. Dat we de tijd gaan opmerken. Het woord die gebruikt wordt is eigenlijk het woord voor periode. Herkennen wij de periode waarin we leven? Herkennen we en zien we op hem die de genade aangebracht heeft en daarvoor gestorven is? Dat we nog steeds uit genade een kind van God kunnen zijn. Dat geldt voor de wereld, maar ook voor het Joodse volk. En het is Paulus die in Romeinen 10 zo duidelijk zegt, maar hoe zullen ze hem aanroepen in wie ze geloofd hebben? Hoe in hem geloven als ze niet van hem gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder prediker? En hoe prediken zonder gezonden te zijn? En wat is de beste prediker die je kunt hebben? Het woord van God. Moeilijker is het niet. Het woord van God is de prediker. Waardoor ook in het Oude Testament, de Tenach, maar zeker ook in het Nieuwe Testament, de ogen van vele Joodse mensen mogen opengaan. Opdat ze kunnen zien wie hij is. En Paulus heeft zelf een grote hart en hartzeer in Romeinen 9. Hij zou wel willen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van zijn broeders de Israëlieten. Hoe zullen ze de tijd van vandaag opmerken? Waarin God in zijn Zoon, Jezus Christus, naar hen omziet. Alleen het woord. En niets anders. Hoe is dat met ons? Hoe is dat met degenen waar wij dagelijks mee omgaan, die wij dagelijks ontmoeten? Omdat gij de tijd niet opgemerkt hebt dat de Heere God naar u omzag. En opnieuw herkennen we deze periode waarin we leven. Een periode waarin we leven waarvan we zien dat hij op een eindpunt nadert. Want u kunt erover denken zoals je wilt. Maar economisch, politiek, financieel, de wereld stort naar een doodpunt toe. Die stort naar het punt toe waarop er een grote man zal opstaan. En zal deze wereld willen beheersen. Maar gelukkig, de belofte van de Heere God is dat voor de grote verdrukking begint, hij zijn gemeente zal thuishalen. Gemeente uit Jood en Heiden. Bent u erbij? Je kunt er alleen maar bij zijn. Niet omdat je super leeft, omdat je iedere zondag samenkomst bezoekt. Alleen omdat dat wet van God door Gods geest in je hart gelegd is. En je hart vervult om hem te volgen. Daar is Paulus ook zo duidelijk in. Hoe wil je deze tijd, de uren waarin wij leven, doorkomen? Doe Christus aan. Hij zegt dat in Romeinen 13, het 14e vers. Doe Christus aan. Laat je overkleden met Christus. En God ziet zijn zoon. En je bent volkomen gedekt door het bloed van de Heer. Vandaar ook, mocht er wat zijn wat dwars zit, breng het bij hem. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Zijn bloed reinigt van alle gedachten die je hebben kunt. Want één ding is zeker. Er hoeft geen enkele profetie meer vervuld te worden aangaande de opname van de gemeente. Alles is volbracht. Bekleed u met Christus. Galaten 3, vers 27 zegt, bekleed u met Christus in zijn doop. Galaten 3, vers 27. Dat is onze positie. En als we ons bekleden met zijn doop, betekent dat met zijn dood. Lees Romeinen 6 maar. Bekleden met Christus, volledig bekleed zijn met hem. Lieve mensen, dat is de enigste redmiddel wat er is, die er is. En het is geweldig dat Christus dat werk volbracht heeft. Voor allen. Ook voor uw buurman, ook voor uw collega op het werk. God heeft het zijn zoon voor de hele wereld gegeven. Niet voor alleen voor de christenen, nee, voor de hele wereld. Alleen de vraag is, hoe antwoordt men? Hoe antwoordt de wereld? Vinden ze het een dwaasheid? Of accepteren ze het? Ja, hoor je wel eens zeggen, maar God had toch andere manieren kunnen bedenken? Ja, misschien wel. Maar dit is de weg van God. En hij heeft bepaald dat alleen in zijn zoon een mens voor eeuwig vrede heeft. Ook hier, vanaf het moment dat we ons hart openen, onze knieën buigen bij het kruis van Golgotha, meer nog, we aan het kruis, met Christus ben ik gekruisigd, zegt Paulus. Dat is niet meer ik. Christus leeft in mij. Lieve broeders en zusters. Dat die geschiedenis van de intocht ons bepaalt hoe het Joodse volk gereageerd heeft. Dat we daarin de lijn vanaf het Oude Testament doorgetrokken zien totdat hij komt. Want Gods plannen falen niet. En dat wat hij begonnen is, zal hij ook voleindigen. Ook met zijn eigen volk. Want nu aan het eind van de volkeren, straks aan het hoofd van de volkeren, zullen zij staan. En inderdaad, men zal naar Jeruzalem optrekken. Om te horen de wijze raad van hem die zijn leven gaf en voor een ieder zijn bloed gegeven heeft. Amen.